Goed, ik ga vandaag met jullie nadenken over een thema in de serie You Never Grow Alone. Bram heeft vorige week gesproken over geestelijk ouderschap. Over het belang van rolmodellen die het leven met Jezus voorleven. Over hoe discipelschap gaat over dichtbij iemand zijn, zodat je ook echt goed kan meekijken in het leven van de ander. Ja, zoals Timotheus met Paulus mee kon kijken, zoals Jozua met Mozes mee kon kijken, zoals de discipelen met Jezus mee konden kijken. Zo meekijken met iemand anders om te ontdekken, hoe ziet leven met Jezus eruit? Maar ook om zelf te durven leren zeggen tegen iemand anders, volg mij na zoals ik Christus navolg. Dat is een van de zinnetjes die ook in de preek van Bram zat. Volg mij na zoals ik Christus navolg. Durf je dat te zeggen tegen iemand anders? Is jouw leven een voorbeeld, een rolmodel, wat een ander kan volgen? En vandaag wil ik daar opnieuw bij stilstaan en daar eigenlijk op voortbouwen. En de indruk van Else, die Else met ons deelde, die sluit eigenlijk heel erg goed aan bij waar ik mee wil starten. Dat de wereld gebroken is. Afgelopen woensdag, toen ik dit aan het voorbereiden was, een aantal nieuwsartikelen die ik op de NOS vond. Mag ik even naar de volgende dia? De volgende. Een aantal headlines. Verbijstering en afkeer in België en een dagenlange marteling in gevangenis. Vijfde nacht op rij, te veel mensen in Ter Apel. Problemen stapelen zich op. Palestijnen, Gaza gemarteld bij detentie in Israël. Meer arbeidsmigranten via bedrijf in ander EU-land leidt tot uitbuiting. Los geld geëist voor ontvoerde Nigeriaanse kinderen. Britse jongeren doden dieren met katapult en delen beelden in chatgroepen. Even een greep uit het nieuws op woensdagavond. De wereld is stuk, gebroken. Mensen zijn stuk en gebroken. En die gebrokenheid zit heel diep in ons als mensheid. Ver weg, maar ook dichtbij. Die gebrokenheid zit in gezinnen, in straten, in wijken, in cultuur. En het vraagt echt kijken naar je omgeving om die gebrokenheid te zien en te herkennen. Soms komt het naar je toe, maar soms zit het ook achter de voordeur bij je buren en weet je er eigenlijk niks van. En niet alleen onze wereld is gebroken, maar ook onze directe omgeving, mensen in onze omgeving. Ik sta voor de klas in het dagelijks leven en ik ontdekte deze week dat een meisje bij mij in de klas, die ik al sinds september in de groep heb, dat haar ouders gescheiden zijn. Dat wist ik helemaal niet. Dat is dit jaar gebeurd. Ouders hebben me niet geïnformeerd. Ik heb aan het meisje niks gemerkt. En zij heeft afgelopen jaar bij mij in de klas gezeten. Waar is zij het afgelopen half jaar, drie kwart jaar doorheen gegaan? Wat heeft ze meegemaakt? Hoe heeft het voor haar gevoeld dat dit gebeurd is? Ik sprak deze week ook een collega. We hadden een borrel, iemand anders vertrok. En ik zat naast haar. Ik vroeg haar naar hoe het met haar ging. Ze begon te vertellen over dat ze een collega die alleen in Nederland hier woont, komt uit het buitenland. Ouders wonen in het buitenland. Geen relatie. Dus ik vroeg, ben je dan ook wel eens aan het daten? Ze zei, ja, ik ben veel aan het daten, maar het lukt maar niet en het lukt maar niet. Ik verlang naar een relatie, ik wil graag kinderen. Maar ja, ik begin ook wat ouder te worden, dus ik maak me daar ook wel zorgen om. Mijn moeder is ernstig ziek. Dus ik twijfel of ik weer terug moet naar het land waar ik vandaan kom, terwijl ik nu eigenlijk ook een soort half Nederlander voel. Wat moet ik nou? Dat zei ze niet met zoveel woorden, dat laatste zinnetje, maar dat voelde ik. Wat moet ik nou? En ik voelde met haar mee. En ik deed mijn best om wat aardigs te zeggen en na afloop voor haar te bidden. Niet op dat moment durfde ik dat niet, maar voor haar gebeden. En die gebrokenheid gaat ook niet aan mij voorbij. Ik ben ook gebroken. Ik heb ook mijn tekortkomingen en mijn falen en mijn dingen in mijn karakter waar ik niet blij mee ben. Een van de dingen die ik de laatste tijd echt heel vervelend in mezelf vind, is dat ik best wel een beetje opvliegerig of driftig ben. Dat ken ik eigenlijk vanuit mijn kindertijd. Daarna heb ik er jarenlang geen last van gehad. En nu ik zelf kinderen heb en voor de klas sta, zit het me meer in de weg. En merk ik dat ik soms in mijn frustratie, mijn boosheid, toch iets doe waar ik later spijt van heb. En merk dat dat driftige wat ik als kind had, dat weer een beetje de kop opsteekt. En misschien worstel je zelf ook met je eigen gebrokenheid, met zonde, met patronen die je niet verder helpen of baal je van bepaalde eigenschappen in je karakter. Dat zullen we denk ik allemaal herkennen. En toch kiest God jou en mij. En zegt hij, ik wil met jou de wereld mooier maken. Vers uit de Bijbel. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Of in mijn eigen woorden, dat meisje met haar gescheiden ouders in mijn klas, of die collega die onzeker wordt door alle daten, zij zien er bewust of onbewust naar uit dat God naar hen toe komt. En ik heb daar een rol in. Ik ben als zoon van God, jij bent als dochter van God, geroepen om zijn liefde, zijn waarheid, zijn genade, zijn aanraking te brengen in dat soort situaties. Dat is waar God ons voor roept. En in de Bijbel staan allemaal verschillende soorten beelden die dit principe beschrijven. Jezus zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, moet zichtbaar zijn voor zijn omgeving. Die moet stralen voor de wereld. Jullie zijn het zout van de aarde, zegt Jezus. Dat smaak gaat en verderf tegengaat. Jij en ik zijn die aardepot met die schat van binnen die we mogen uitdelen. We zijn handen en voeten van Jezus voor dat meisje, voor die collega, voor die buren, voor de mensen bij je in de klas. God roept jou, God roept mij. En God zegt, schitter, straal, heb lief, zorg, omarm, verdraag, geef smaak, vernieuw, hoop, durf en zoek. En dat koninkrijk van God, dat is onder ons en dat wordt zichtbaar. En God is aan het werk. En hij vraagt aan jou en mij, ben jij beschikbaar om mee te doen, om mee te bouwen, om in die gebroken realiteit te gaan staan en te zeggen, ik kijk naar Jezus. Ik kijk naar het licht, zoals jij Elze heel mooi zei. Ik kijk naar Jezus, ik kijk naar het licht. En met hem samen stap ik in die gebrokenheid. En ben ik beschikbaar om iets te doen. Een arm te zijn, een woord te geven, liefde uit te delen. En ik denk dat heel veel van jullie daar volmondig ja op zeggen. Ik wil beschikbaar zijn. Ik wil in die realiteit staan, want ik verlang ernaar dat die wereld mooier wordt en dat mensen tot hun herstel en tot hun recht komen. Zo ken ik jullie. Dit is het hart van de gemeente, dit is het hart van Jezus, wat in ons klopt, in onze gemeente klopt. En als we dan zien hoe dat koninkrijk zich verspreidt door de wereld heen, dan gaat dat altijd via mensen. Jezus die met jonge mannen optrekt en hen leert wat het betekent om God te dienen. Om liefde uit te delen. Om genezing te brengen als mensen ziek zijn. Om zout te zijn. In hun tijd en hun generatie. En zo hebben wij ook, als volgelingen van Jezus, mensen nodig die ons inspireren. En die ons laten zien, wat betekent het om in deze tijd, in deze generatie, volgeling van Jezus te zijn. En jullie helpen mij om dat te doen. Ik vind het fantastisch om onderdeel te zijn van deze gemeente. Met zoveel verschillende karakters en mensen die iets weerspiegelen van wie Jezus is. En in de voorbereiding kwamen gewoon wat namen boven. Ik schreef op, ik word geïnspireerd door de trouw en de bewogenheid van Josephine. Ze is er vandaag niet. Als het gaat om haar hart voor jongeren die worstelen met gebrokenheid. Zoveel passie en zoveel in haar hart geraakt door de gebrokenheid van jongeren. Waar ze gewoon voor gaat. Waar ze haar werk van gemaakt heeft. Waar ze voor bidt, waar haar gezin in meedoet. Ik word gescherpt door het leven en het denken van Joram. Op het gebied van duurzaamheid. En hoe je daar keuzes in maakt. En hoe je nadenkt over hoe leef ik mijn leven. Hoe je daar ook van uitdeelt en anderen in meeneemt. Ik ben fan van Leendert. Van je visie op vrijgevigheid. Hoe je mij daarin getraind hebt. Zoveel anderen in getraind hebt. Dank je wel. Ik heb het nodig om Anne regelmatig te horen bidden. Ik weet niet of Anne er is. Oh, en hoe ze praat met Jezus, met zoveel vertrouwdheid, verbinding met Jezus, dat roept bij mij verlangen op om daar ook weer dieper in te gaan, verder in te gaan. Ik word geraakt door de vriendelijkheid van Sam. Vandaag volgens mij ook niet. En hoe hij ontdekt, hoe hij ondanks de taalbarrière contact met mijn kinderen probeert te maken. Hoe hij voor mijn dochter een cadeautje kocht, terwijl hij niet zoveel te besteden heeft. En ik word echt wakker als Lucas zijn passie voor de Bijbel weer eens tentoonspreidt en daar weer los over gaat. Zoveel liefde voor het woord en hoe je daar met Jezus en met God mee bezig bent. Fantastisch. En het raakt me als mijn dochter thuis komt met een ballon met daarop haar gebedspunt. Dankjewel Sanne en Roeland voor vorige week en hoe jullie met groep 1-2 aan het werk zijn geweest. Fantastisch. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Die gebrokenheid die kan me soms overweldigen. Maar jullie houden mij op de been. We houden elkaar op de been. We hebben elkaar nodig om in de ander iets van God te zien. Om te zien dat we samen in die gebrokenheid staan. Ook als gemeente, als groep. En Gods reflectie in jullie houdt mij op de been. En ik ervaar hoop als ik naar jullie kijk. En dan denk ik, ja, samen staan we in die realiteit. Samen met elkaar en samen met God. En ik heb ook deze groep nodig om, als we samen God aanbidden, vind ik het heel fijn dat ik, als ik zelf even geen woorden heb, dat er iemand naast me zingt of achter me zingt, waar ik naar kan luisteren, omdat ik zelf even de woorden niet heb. Of dat als ik vastzit en worstel in mijn eigen leven, dat er mensen zijn die voor me bidden, als ik het niet zie zitten. Dat mijn denken gescherpt wordt door de preken, dat de Heilige Geest de ruimte krijgt om te werken in onze gemeenschap. Maar we weten ook dat er meer nodig is dan de grote groep, zoals we hier samen zijn. Want dit is heel gaaf en we ondersteunen elkaar op dit gebied, maar er is meer nodig voor groei. Want we zien in het leven van Jezus dat hij in die grote groep is, dat hij daar genezing brengt, dat hij daar herstel brengt, dat hij daar preekt. Daar doet hij van alles, daar doet hij wonderen. Maar daarna is er ook weer een tijd met een paar vrienden, met wie hij van hart tot hart in gesprek is over hun leven, over hun uitdagingen, over het koninkrijk, ook over welke rol ze daarin mogen vervullen. Dus groeien als ambassadeur van Gods koninkrijk, dat kan alleen in nauwe verbinding met een paar broers en zussen. In relaties waar je je echt thuis voelt, waar mensen je verleden en je heden kennen, waar samen gelachen en gehuild wordt en waar Jezus aan tafel zit of op de bank zit. Waar zijn geest en zijn woorden ruimte krijgen. En waar je gecommitteerd bent om zelf te groeien. En gecommitteerd bent om de ander te helpen groeien. Waar je ook de ander durft te bevragen op bepaalde keuzes die hij of zij maakt. Spannend. Waar gebed de onderlegger is voor al het contact wat je hebt. Waar je bidt met en voor elkaar. En in al die relaties gaat het niet alleen over de zoveelste Bijbelstudie over Johannes 15, of hoe AI onze maatschappij gaat veranderen, of waarom het Ajax het zo slecht doet in de wereld, in Nederland. Het gaat over Jezus volgen en het gaat ook gewoon over gezellige tijd met elkaar en samen eten en praten over wat er in het nieuws is en elkaars kinderen op bed leggen en allemaal dat soort dingen. Dat hoort allemaal bij het zijn van een gemeenschap. En ik wil met jullie iets meer kijken naar wat voor soort gemeenschap, kleine groepjes, zijn er bij ons. En wij hebben in onze gemeente van alles. Hè? We hebben triades, we hebben huisgroepen, we hebben kringen, we hebben gebedsgroepjes. En wat het ook is, de kern is wat mij betreft hetzelfde. En ik heb een aantal dingen op de beamer gezet die wat mij betreft centraal staan in die kleinere groepen, in die discipelschapgroepen. Als eerste, Jezus staat centraal. Zijn geest, zijn woord. Dat betekent dat er ruimte is voor de geest om te spreken in die kleinere groepen. Dat de Bijbel een plek heeft. De Bijbel als een als scherpend instrument naar jezelf toe, maar ook naar de wereld toe. Waar je kijkt van, hé, wat zegt Jezus, wat zegt God in zijn woord over een bepaald thema. Het gaat over kennen. Kennen mensen in jouw groep, in jouw discipelschapsgroep, jou echt? Weten ze waar je vandaan komt? Weten ze wat je hebt meegemaakt? Kennen ze je geschiedenis? Maar kennen ze ook je heden? Je worstelingen, je struggles, je verlangen, je onvervulde verlangens. Ben jij echt jezelf in die groep? En kan je jezelf echt laten zien? Want alleen als dat lukt, dan krijgt God ook de ruimte om daarin te werken. Door de gemeenschap heen. Doordat je dat deelt met elkaar. Doordat iemand daarvoor bidt. Doordat iemand daar mee probeert te denken. Dan ontstaat er groei. En groei, dat werkt via bevragen en accountability. Dat je ook durft om die moeilijke vraag te stellen in die groep. Dat durf je omdat je de ander kent, maar ook omdat de ander jou kent. En ook weet dat jouw motieven zuiver zijn. Dat je daar niet zit om de ander kritisch te bevragen. Maar dat je weet, die vraag van die ander, die komt voort uit liefde. Want diegene kookt voor mij. En die bidt voor mij. En die denkt over mij na. En dan komt een vraag die iets meer gaat over de scherpe kant van het leven met Jezus. Die komt dan ook anders binnen. Want dan kent iemand jou en dan vertrouw je de ander. Dan kun je elkaar ook bevragen. En dan kun je ook tegen iemand zeggen, hey, leuk dat je vorige week hebt voorgenomen om, twee keer in de week ochtends te bidden. Het is je niet gelukt. Hoe komt dat? En kunnen we je helpen om dat anders te doen? Iets meer die accountability kant, ook van groei. Het gaat over fun. Het gaat over samen tijd doorbrengen. Niet alleen dat serieuze gesprek, maar ook echt samen eten. Tijd doorbrengen, samen voetbal kijken, samen naar een conferentie gaan. Onderdeel van discipelschap. Het gaat over missie. Het gaat over doorgeven en vermenigvuldiging. Dat jouw groep, waar je het heel goed hebt, waar je aan het groeien bent, dat is niet het doel. Het doel is het koninkrijk. Want het is heel mooi als je in dat huiskamertje waar je met elkaar zit, dat je het goed hebt en dat jullie aan het groeien zijn en dat Jezus centraal staat en dat je fun hebt met elkaar en dat je elkaar echt kent. En denk, wauw. Maar er is een wereld die op zoek is naar mensen die opstaan en die zeggen, ik ben beschikbaar voor het koninkrijk om liefde uit te delen. Dus het doel van jouw groep is niet om daar lekker samen te zitten, maar het doel is daar buiten. Het is en-en. Samen groeien, zodat het koninkrijk kan doorbreken. Het gaat over vermenigvuldiging. Dat jij ontvangt van degene die je triade leidt of je huisgroepleider. Maar dat je op een gegeven moment gaat nadenken, wat heb ik allemaal geleerd in de afgelopen jaren? En is er ook een plek waar ik dat weer kan doorgeven? Waarin ik voor iemand anders die oudere broer of die oudere zus kan zijn. En iets kan delen over wat ik geleerd heb. Het gaat over gebed. Luisteren, bidden en over voorbeden. Samen voorbeden doen voor mensen in je omgeving die het moeilijk hebben. Voor elkaar. En de Heilige Geest de ruimte geven om te spreken. Door indrukken, door delen uit de Bijbel. En wat ik wil doen, ik vind dat een beetje kwetsbaar, maar wat ik wil doen is een aantal voorbeelden geven uit mijn eigen leven. Van twee discipelschapsgroepjes waar ik onderdeel van ben geweest. Om een beetje een plaatje te schetsen van hoe ziet dat eruit. En wat ik hoop is dat je, terwijl ik aan het praten ben hierover, je eigen groepje even in je gedachten hebt. Of dat nou je huisgroep is, of je triade, of je gebedsgroepje. En dat je nadenkt, welk element in ons groepje zouden we misschien wat kunnen versterken? Of wat mist er misschien wel? Of wat doen we gewoon best weinig? En misschien ook, wat gaat er eigenlijk al heel goed? Het eerste voorbeeld komt uit mijn studententijd. Ik ben onderdeel geweest van Navigators in Rotterdam. Ik heb ook een aantal jaar voor Navigators gewerkt. En Navigators is al sinds de oprichting in de jaren 30 van de vorige eeuw bezig met hoe kan iemand anders helpen om Jezus te volgen. Discipelschap zit helemaal in het DNA van de organisatie. De ander meenemen en leren wat het betekent om Jezus te volgen. En bij mijn studentvereniging ging ik ook een jaar het bestuur in. Daar heb ik overigens Suzanne, mijn vrouw, leren kennen. Wij zaten samen in dat bestuur, was superleuk. Maar wat heel mooi was in hoe de vereniging was ingericht, is dat als je het bestuur in ging, dan was je taak om natuurlijk gewoon je taken te doen als bestuurslid. Maar was het ook de bedoeling dat je ging doorgeven aan de volgende generatie wat je zelf in het leven met God had geleerd. Het stond gewoon op je takenlijst. Onderaan doorgeven wat je zelf hebt ontvangen. Dus dat betekende dat ik ging nadenken Ik was toen een jaar of 24. Ik ben 24, ik heb sowieso zeeën van tijd, want ik ben student. Ik hoefde dat jaar niet te studeren, want ik zat in het bestuur, dus ik had helemaal zeeën van tijd. Wat ga ik doen en met wie ga ik dat doen? Hoe ga ik dat aanpakken? En ik leerde in de eerste maanden van het jaar twee eerstejaars kennen. Steven en Reinier. Jonge gasten, een paar jaar jonger dan ik. En ik dacht, daar kan ik wel wat mee. Dat lijkt me wel leuk. Dus ik vroeg hen, Steven, Reinier, zouden jullie het leuk vinden om met mij samen een triade te beginnen? En ze zeiden ja. En toen hadden we een triade. En we bestudeerden samen de Bijbel. We gebruikten het boek Van Harte Leerling van Jezus. We probeerden wanneer we samen aan het bidden waren ook te luisteren. Ik luisterde voor hen, want zij waren nog wat minder vertrouwd met dat onderdeel van bidden en de Heilige Geest de ruimte geven. 2, we deelden ons levensverhaal, waar we vandaan kwamen, wat we hadden meegemaakt, wat er speelde in onze gezinnen. En ik koos ervoor om daarin dat als eerste te doen, om als eerste voorop te gaan in openheid en kwetsbaarheid. En niet zoveel weg te laten, maar echt te kiezen voor openheid. Groei. Heel officieel. We tekenden met elkaar een document waarin we afspraken dat we ons goed zouden voorbereiden. Nou, de praktijk was soms weer barstig, maar we hadden in ieder geval de intentie om ons goed voor te bereiden op onze triade. We hadden er echt even een moment van gemaakt. We zijn gecommit aan elkaar in deze triade om elkaar te helpen groeien. We stelden elkaar moeilijke vragen en lieten de ander niet wegkomen met een makkelijk antwoord. Zo heb ik aan Reinier eindeloos gevraagd als hij zei, ik wil groeien in mijn geloof, of in het geloof. Dan zei ik, wat is het geloof? Wat bedoel je daarmee? Die vraag heb ik hem heel vaak gesteld. Wat is de inhoud daarvan? Wat betekent Jezus volgen dan? Hoe ziet dat eruit? Fun, nou dat was er meer dan genoeg in onze studententijd. Gamen, voetbal kijken, biertjes drinken, daar zal ik kort over zijn. Missie. Ik begon na een jaar met het gesprek over wanneer en hoe gaan jullie doorgeven aan de volgende generatie. En dat duurde misschien nog wel een jaartje langer. Maar ik koos er heel bewust voor om op een gegeven moment te zeggen, wat wij hier doen met z'n drieën, dat is echt gaaf. En daar leren we van. Dat hielp mij, dat hielp hen. En nu is het aan jullie om dat weer verder te gaan geven. Aan een volgend groepje. En hoe ziet dat eruit? En wat zou je dan willen doen? Wil je ook een triade starten? Of wil je kringleider worden? Of wil je mentor worden van iemand? Welke vorm denk je dat bij je past? En waarom? Dus daar waren we over in gesprek. En uiteindelijk startte Steven een nieuwe triade met twee eerstejaars. Reinier werd kringleider en later ook nog bestuurslid. En ze gingen op hun manier weer doorgeven wat ze van mij en van anderen hadden geleerd. Doorgeven wat je zelf hebt ontvangen. En gebed. Gebed was standaard onderdeel van onze triade en ik probeerde ook buiten de triade om voor hen te bidden. Heer, wilt u Reinier helpen om dieper te komen met u? Waar hij nog twijfelt over zijn leven met u, wilt u hem echt helpen om de keuze te maken, om vol voor u te gaan? Wilt u Steven sterk maken, dat hij echt mag gaan uitdelen wat hij van u heeft ontvangen? Dat hij een voorbeeld mag zijn in zijn dispuut, in zijn groep. En we waren close. We zijn in 2 jaar tijd hele goede vrienden geworden. Toen ik een aantal jaar geleden op de bruiloft van Reinier aan iemand werd voorgesteld door zijn vrouw, toen zei zij... Dit is Wouter, hij is een beetje de grote broer van Reinier. Maar ik vond het een heel mooi compliment. Ik denk, ja, dat is waar het over gaat. Een grotere broer, een grote zus zijn voor iemand. Ander voorbeeld. Weer 6 elementen. Toen ik een aantal jaren geleden bij Navigators werkte, gaf ik een training aan de nieuwe bestuursleden. En aan het einde van die training kwam er een jonge gast naar me toe. Ik had hem 1 keer eerder gesproken. En hij zei, cliffhanger, Wouter, ik ben op zoek naar een mentor en ik denk dat jij mij wel kan helpen groeien. En ik was een beetje uit het veld geslagen, zal ik eerlijk zeggen. Want ik dacht, wat een lef heb jij om gewoon naar iemand die je 1 keer gesproken hebt, toe te stappen en te zeggen, wil jij mij helpen? En het zei voor mij zoveel over, 1, over zijn verlangen om te groeien. Maar ook dat ik dacht, ja, tuurlijk wil ik dit. Want als jij zo graag wil leren, ja, dat is wel, daar kunnen we wel wat mee, zeg maar. Dus wat gingen we doen? We gingen samen uit de Bijbel lezen. Wat betekent het wat hier staat? Wat zou God hiermee bedoelen? Hoe past het op onze tijd? Wat zegt dit over jouw leven? We namen tijd om samen luisterend te bidden. Hij was er ook al wat meer ervaren mee en wilde er ook graag in leren. En dat werd ook niet een soort top-down, ik luister voor jou en dan ga jij ermee verder. Nee, we deden dat samen. En hij bad ook voor mij. En het werd een wederkerige vriendschap over tijd. En we leerden elkaar heel goed kennen. Elkaars families, elkaars struggles daarbinnen. We spraken over relaties, seksualiteit, over geld, over carrière, status. We kennen elkaar echt heel goed. Nou, groei. Hij was super gecommit om te groeien, dus dat was een eitje in ons contact. En fun hebben we te weinig gedaan. En het had ook te maken met dat we wat verder bij elkaar vandaan woonden. Waardoor hij vooral kwam voor de afspraak die we dan hadden om samen mental contact te hebben. Maar dat is wel iets waarvan ik, oh ja, dat had ik meer met hem willen doen. Terwijl onze vriendschap er niet onder leed. Maar... Nou, missie. Christian werd al heel snel ook mentor voor een ander iemand. En wij spraken ook samen over hun contact. Hoe lukt het dan om met hem in gesprek te zijn over Jezus? Hoe gebruik je de Bijbel eigenlijk in dat contact? Bid je ook voor hem? Zullen we samen voor jouw mentorie bidden? En ik bad met Christian mee voor de jongen met wie hij onderweg was in Leiden. En dat samen bidden voor de jongen waar Christian mee onderweg was, was voor mij super inspirerend en voor hem super inspirerend. Want ik dacht, oh ja, ik ben aan het doorgeven aan Christian. En hij is dat aan het doorgeven aan de volgende generatie. En we zijn aan het bidden dat die gast weer dat gaat doorgeven aan de volgende generatie. En zo verspreidt het Koninkrijk van God zich door steden, door wijken, door straten, via mensen. En in al die jaren, triade met Reinier en Steven, mentorrelatie met Christian, waren er ook mensen die voor mijn oudere broer waren. Zoals Joost. Een van de mensen met wie ik uren gepraat, gebeden, vergaderd, gespart en gelachen heb. Hij was een van die mensen voor mij die in mij geïnvesteerd heeft. Die mij heeft geholpen om Jezus te volgen. Met wie ik, toevallig ook vandaag nog, over de preek heb nagedacht en gebeden. Hem even gebeld, denk eens even mee. Hoe zou jij dit aanpakken? Hoe zal ik eindigen? Hij is mijn grote broer en ik kan hem bellen als het nodig is. Groei via mensen. En nogmaals, waarom? Waarom is dit de route die Jezus voorleeft? Die we zien bij Mozes en Jozua, die we zien bij Petrus, bij Paulus en hoe die met de gemeente onderweg is. Als hij praat over allerlei mensen die Paulus volgen, over Timotheus, over Filemon, over... nog een aantal andere mensen. Waarom? Omdat het koninkrijk moet doorbreken. God wil zijn liefde kwijt in deze wereld. En dat wil hij doen via mensen. Dus dat in elkaar investeren, samen kleine groepjes vormen met wie je aan het groeien bent, dat heeft als doel zodat het koninkrijk eruit barst. En Gods liefde zichtbaar wordt op steeds meer plekken en in steeds meer levens het verschil maakt. Dus... Het doel, volgende sheet, is het Koninkrijk van God. En de weg is kleine groepjes, broers en zussen, die doorgeven wat ze van anderen ontvangen hebben. Dus zit je in een triade, of in een gebedsgroepje, of in een, heb je een mentorrelatie of een andere vorm van discipelschap, mag je dan uitdagen om dat lijstje toch nog eens een keer goed te bekijken met elkaar. En te kijken, wat is het volgende stapje dat jullie als groepje kunnen zetten? En als je merkt, terwijl je naar dit verhaal luistert, dat je denkt van, dit is eigenlijk wat ik verlang. Ik wil graag weer onderdeel zijn van zo'n groep. Of voor het eerst onderdeel worden van zo'n groep. Laat het dan merken. Kom na afloop even naar mij toe of naar Lucas toe. Lucas is natuurlijk veel in de coördinatie van de huisgroepen en triades. We willen graag met jou zoeken naar een plek waarin je kan groeien. En zeker ook als je hier zit als student of als oud-student. Ik weet van heel veel oud-studenten dat ze vanuit een context soms van een studentvereniging het heel lastig vinden om een volgende stap te zetten. Naar zo'n kerk, zoals Vineyard, waar zo'n discipelschapsgroep er net weer een beetje anders uitziet. En je soms in een vacuüm van een aantal jaren na je studententijd belandt waar je denkt, ja, ik moet een kerk kiezen, maar ik weet niet zo goed wat. Zorg dat je niet te lang over die fase doet. Kies. Commit je ergens aan. Zorg dat je een plek hebt waarmee mensen je kennen, waar mensen voor je bidden, waarin je samen aan het groeien bent. Ik heb ook mensen gezien die het in die jaren kwijt zijn geraakt. Super actief in hun studententijd, samen voor God, discipelschap. En in een paar jaar afgeleid door een eerste baan waar ze overweldigd waren, een andere relatie en het leven met God zelfs zijn kwijtgeraakt. Dus zorg dat je op tijd kiest voor een discipelschapsgroep waarin je in ook met jou mee wordt gedacht en mee wordt gekeken. Waar je samen kan groeien. Zullen we samen gaan staan? Dan gaan we tijd van bediening in. Ik wilde aan Bent ook vragen om terug te komen. Goed, als eerste onderdeel van de tijd van bediening wil ik eigenlijk iets doen wat te maken heeft met dat Koninkrijk van God. We gaan straks een lied zingen. En ik wil je eigenlijk vragen om iets of iemand in gedachten te nemen. Een plek, een persoon, een gezin waarin jij merkt van daar zou ik heel graag willen dat Gods Koninkrijk nog meer zichtbaar wordt. Of dat het doorbreekt. Dus dat kan zijn een vriend of vriendin die vastzit of die het moeilijk heeft. Dat kan zijn een collega of een vriend of vriendin die nog niet gelooft, waarvan je zegt, nou, ik zou zo graag willen dat ze de liefde van Jezus leren kennen. Het kan zijn een schrijnende situatie in je wijk of in je stad of ergens in de wereld waar je hart voor gaat kloppen. Zodat we samen, terwijl we dit lied zingen, eigenlijk aan het bidden zijn en vragen, Heer, laat uw koninkrijk komen. In die relaties, in die levens van mensen, in die plek op de wereld waar zoveel narigheid is. Dus dat het eigenlijk een moment is waarin we samen God vragen om de komst van zijn koninkrijk in die situaties. Dus laten we dat samen doen. Daarna is er ook tijd om voor je te laten bidden. Dat zal ik zo meteen inleiden. Maar laten we eerst samen dit lied zingen. En neem de tijd om echt even na te denken. Waar wil ik dit over zingen? Of voor wie wil ik dit zingen?